Zo dadelijk gaan we uitgebreid praten met Patricia Fase. Maar voordat we dit gaan doen, hebben we eerst een kort Engels telefoongesprek met Romain Renard. Hij is van de feestelijke Catalaanse Mestizo Band. Die heet La Pegatina. Geen onbekende in Nederland, want de band heeft al eerder opgetreden op Pinkpop, Parkpop en Mundial. Romain, welkom at Hello Radio.
Hola.
Hola.
Yes, it's hola in Spanish.
So, where are you staying right now?
No, actually we are in Barcelona.
Barcelona.
Yeah, we are lucky. It's really sunny and it's nice to be.
Romain, can you tell us what is mestizo?
What is mestizo?
Yeah.
It would be a word for mixing. Mixing cultures, mixing musics, mixing people, mixing emotions. So it's the type of music we play. We mix music from South America with rock, with pop, and we try to make people happy with this music.
And what kind of styles does it all together have? The 90s?
Or? Oh, yeah. Well, actually, The Clash were punk music, but they also mixed a lot of music like reggae, punk, rock. I think we could call it mestizo, but the real mestizo came in the early 90s with La Mano Negra in France.
Okay.
Yeah.
We understand La Pegatina will release a new album, Ahora o Nunca, and that means now or never.
Exactly.
How does this title reflect the songs on the album?
Well, this is our sixth album, so it's been 15 years this year that La Pegatina is playing music around the world. Every album is a kind of the tour reflections. When we are living together, we are a lot of people on the road and we have a lot of adventures together, and we can travel in different countries, we can see some problems or how people live in the different countries, how people love each other, how people can get bored with other persons. And we try in our songs to speak about that. So we never really spoke about politics because we are not really interested about this. We prefer talking about cultures and people, emotions between people when we're on stage, and we can play for different people from different countries. And the songs of this album are about that.
Now, I understand the production of the album was inspired by the spiritual book Siddhartha, written by Hermann Hesse. Can you explain why?
Well, this album, we produced it with Rafael Arcaute from Argentina.
Yeah.
He worked with bands like Calle 13 or Julieta Venegas. It was the first time, the really first time we worked with Rafael Arcaute. And it was really interesting for us because we worked differently. This album has a lot of new sounds. We played with little pianos, with flutes from Catalonia. We played with synths. And so you can find new colors that we didn't have on the last albums before.
Yeah, like Revulsio, and with songs like Una Mirada.
Yeah, for example.
Yeah, it was a very nice song also. But will this new album have the same musical signature of La Pegatina, or is it completely different?
No, it's not completely different.
Okay.
It's quite the same band, but now we have a new member. He's an electric guitarist. So on this album, you can hear more guitars than ever. So before we played like Vallenato, Cumbia, Merengue, and now we try to make it a little bit more rock music and like music from Ireland, so more Celtics to make people dance.
Okay, that's very interesting as well, Romain. About one of the members of the band, Ovidio Diaz. Why do you call him Movidito?
Movidito.
Yeah.
In Spanish, that's very interesting. It's because in Spain, mover, it's to move.
Oh, okay.
So
yeah.
He just can't stop moving his booty on the stage.
Oh, okay.
So in the life. So
that's funny.
Like really moving.
Yeah. He likes to dance a lot.
He likes to dance a lot indeed. I understand Eva Amaral is also performing on the album. Who is the better percussionist, Ovidio Diaz or Eva Amaral?
I think Eva Amaral would be a great percussionist.
Yes.
Well, there you go. Oh,
there you go.
Something new.
Eva Amaral, actually, she's featuring on the first single we released,
yeah,
like 2 weeks ago.
Yeah.
Like a really quiet song. And Eva Amaral is singing. She's a really nice singer from Spain. And we like her a lot.
Yes.
Oh, that's nice.
Now, we saw the cover of the album. I think that's a great cover. It's very energetic and promising.
Thank you.
Yeah. And I believe the illustrator is La Plisamata?
Yeah, La Plisamata, yeah.
Yeah.
There's a lot of arts.
Yeah, it's very beautiful. Now, I understand La Pecatina will perform in Paradiso.
Yeah.
Can you tell us and our listeners why we should go to see the concert?
As always, we try to make every year we change the show and we play different songs. Obviously, we play all the songs we know people love.
Yeah.
But this time, it's the really first time we play at Paradiso because we were used to play at Nelver.
Yeah.
Paradiso is, a different place to play. And we will present the new songs from the new album. And as always, people will have so much fun and they're going to sweat a lot.
Great. Yes, that's also
that
the signature.
That means a lot of dancing.
Yes. Romain, for a last question, we will play the song La Tempestad. Can you tell us what this song is about?
La Tempesta.
Yeah.
It's about, La Tempesta means the storm.
Ah. Oh, okay.
Storm. Okay.
Okay.
So, well, it can be about a lot of things, but as you know, what's happening in Spain with Catalonia and people just trying to get rid of bad politics.
Yeah.
So it could be like a social storm, like people trying to defend their ideas and try to make change.
Okay.
Okay.
Yeah, well, that's a nice idea.
So that can be very powerful, Romain. Romain, I would like to thank you for this interview and say hi for us to the band and enjoy playing without pressure.
Thank you. Dank
je wel.
Bye bye.
Thank you. Bye bye. Hartstikke goed. Wij gaan natuurlijk eventjes luisteren naar Renard en de hele band. En we hebben hier dat mooie nummer waar we het zojuist over hadden, La Tempesta.
Por fin, marcha. Unas veces subes y otras bajas. Solo hay que saber mantenerse en pie mientras gira este carrusel. Ya llegó por fin la tempestad.
Zo, dat is een prachtig mooi nummer, La Tempesta. Dat is van de Spaanse band en die heet La Pegatina.
Ja, en we gaan nu verder met Patricia Fase.
Tongtwister.
Tongtwister, nee hoor. Patricia is onderzoeker van het Rathenau Instituut en richt zich op niet-academische kennisinstellingen en de toekomst van de Nederlandse universiteiten. Ze schreef een essay over de spanning tussen maatschappelijke relevantie en academische excellentie. Ze heeft nog veel meer uitgaven gedaan en boeken op haar naam staan, waaronder de prachtige biografie van Johanna Westerdijk. En dat is de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland.
Ja, en ook daar gaan we straks uitgebreid met haar over praten. Tot zo!
Patricia, welkom bij Hello Radio.
Hi.
Heb je wat met Spaanse muziek, Spaanstalige muziek?
Ik vind het leuke muziek. Ik vond de muziek die ik net hoorde.
Was wel aardig, hè, inderdaad.
Ja, heel leuk.
Ja. Zeker.
Heel relaxed, inderdaad.
Ja. Ik heb er ook van genoten. Het was lekker even swingen. Maar goed, we gaan even verder met Patricia natuurlijk. Want ik ben wel erg benieuwd hoe je terecht bent gekomen überhaupt bij het Rathenau Instituut.
Via een lange weg.
Eigenlijk. Via een lange weg?
Ja, ik werk er nog niet zo verschrikkelijk lang.
Oké. Okay.
Hoewel... Nou ja, het is maar net wat je lang noemt. Ik ben er in 2013 begonnen. Dus.
Oké, okay, dat is toch al aardig
korter.
Ja, het wordt korter, ja.
Dat betekent dat je het naar je zin hebt.
Ja, ik vind het daar heel erg leuk. Ja,
okay.
Het is een hele goede plek.
Nou, helemaal goed.
Maar daarvoor was ik freelance schrijver en onderzoeker, wetenschapshistoricus, K moet ik zeggen.
Ja.
Werkte ik in opdracht, schreef ik boeken in opdracht over een wetenschapshistorisch onderwerp.
Ja.
Meestal was dat een jarige instelling of een jarig lab of een genootschap of een faculteit of een vereniging. Die waren dan 100 of 90 of 190.
Ja,
en die wilden dan eigenlijk hun geschiedenis uitgezocht hebben en opgeschreven. En dat deed ik dan ook voor TNO een verhaal gemaakt. En dat was ontzettend leuk werk.
Ja.
De vrijheid was heel fijn. De onderwerpen waren doorgaans reuze interessant. En dat heeft dus... 5 of 6 boeken opgeleverd.
Ja.
Zo.
Maar op een zeker moment werd het toch een beetje eenzaam, vond ik.
Waarom? Alles,
nou, omdat je veel alleen in je studeerkamer zit.
Ja.
Je moet heel veel dingen uitzoeken natuurlijk
heel
ook.
Heel veel in archieven, heel veel op locatie ook wel. Maar het was toch een beetje eenzaam bestaan.
Ja.
En na 7 boeken dacht ik, ik vind het weer fijn om... Ja, met collega's te werken.
Ja,
en,
even wat anders weer.
Toen heb ik gesolliciteerd bij het Rathenau Instituut. En toen werd ik aangenomen. Dus,
oh, okay.
Zo simpel is het dan weer wel.
Ja,
gefeliciteerd. Goed, kun je ons vertellen wat het Rathenau Instituut, waar het voor staat?
Het is een onderzoeksinstelling, gevestigd in Den Haag. En we doen onderzoek naar wetenschap en technologie.
Okay.
En we kijken dan vooral naar de maatschappelijke... consequenties die wetenschappelijke ontwikkelingen hebben of technologische ontwikkelingen.
Ja.
En die brengen we in kaart. En daarmee proberen we debat te organiseren tussen technologie en de mensen en de maatschappelijke gevolgen die het kan hebben.
Kun je ook een paar voorbeelden noemen, zeg maar, van maatschappelijke onderwerpen die jullie onderzoeken en zorgen voor een dialoog?
Nou, waar ik zelf dichtbij ben betrokken geweest, is wat je al zei, de toekomst van de universiteit.
Ja.
Dat was eigenlijk het eerste project waar ik aan mee mocht werken.
Okay.
Toen ik binnenkwam. En dat was eigenlijk gestart vanuit een beetje bezorgdheid over of de universiteit nog wel toekomstbestendig is. Er zijn zoveel ontwikkelingen die op de universiteiten afkomen, zoals internationalisering, maar ook verstedelijking, nieuwe vormen van onderwijs, bedrijven die van alles vragen van de universiteit, toenemende studentenaantallen, maatschappelijke uitdagingen natuurlijk. De maatschappij vraagt ook steeds meer wetenschappers om hulp bij het oplossen van allerlei problemen. En die enorme hoeveelheid aan ontwikkelingen, daarvan was een beetje de vragenrace van, is de universiteit nog wel in staat om die allemaal te kunnen oppakken en daar een antwoord op te bieden?
Ja.
Als je het zo vertelt.
Dus dan is de maatschappelijke uitdaging eigenlijk, de universiteit is een van onze oudste instituties naast de kerk.
Ja.
Het is een maatschappelijke instelling, die wordt betaald vooral met publiek geld. Wat is er voor nodig om die functie gewoon goed te kunnen blijven vervullen?
Ja, wat is daar er voor nodig?
Daar ging dat, die opdracht over.
Ja.
En wat we gedaan hebben is een aantal mogelijke toekomsten in beeld gebracht. En toen zijn we vervolgens met universiteitsbestuurders en met mensen die belang hebben bij de universiteit, dus de studenten, de bedrijven, de politici, zijn we gesprekken aangegaan met de vraag van, wat is er voor nodig? Wil dit universiteit in deze en deze toekomst goed kunnen functioneren? Dus het was het debatdeel, zeg maar, het hardop nadenken met elkaar.
Ja.
Wat is er voor nodig?
En hoe lang heb je hierover gedaan?
Dit begon in 2013. En dit project liep af in juni 2014. Het liep al een tijdje.
Het liep al een tijdje.
Dus ik denk al met al anderhalf jaar.
Ja. En wat voor tools gebruiken jullie dan om uiteindelijk tot die informatie te komen? Om advies te geven? Ja,
de tools zijn een beetje standaard eigenlijk.
Ja.
Literatuuronderzoek. Dus we hebben heel veel gekeken naar bestaande scenario-studies. Maar wat is er al? Er zijn scenario's over de stad, over de politiek.
Ja.
Dus daar haal je informatie uit. Omdat alle scenario's eigenlijk uitgaan van een aantal trends.
Ja.
En een bekende trend is de demografie. Hoe zal de bevolkingsgroei zich ontwikkelen?
Ja.
Maar ook economische trends, technologische trends. Wat worden belangrijke technologieën?
Zijn dat die vier belangrijke punten die jullie toen hebben onderzocht?
Nee, dat zijn een aantal trends. Die inventariseren we op basis van literatuurstudie, maar ook door gesprekken.
Ja.
Dus we gaan ook het veld in en allerlei mensen vragen, wat vind je een hele belangrijke ontwikkeling? En is die relevant voor de universiteit? Dan heb je het bijvoorbeeld over de toenemende studentenaantallen.
Ja.
Of over het onderzoek dat steeds technologischer wordt of internationaler juist. Dus we hebben een heleboel mensen bevraagd. Nou, wat vind je belangrijk?
Ja.
Wat hebben we? Literatuuronderzoek, interviews.
Ja.
En op basis daarvan ga je dan die techniek om scenario's te ontwikkelen, is weer een hele aparte methodiek.
Ja, dat geloof ik meteen. Maar gaan jullie dan ook mensen bevragen in allerlei leeftijdscategorieën, opleidingsniveau? Ja. Wat voor een type mensen?
Zo divers, heel divers.
Dat wel.
Ja, heel divers hebben we gedaan. Ja.
En dat is doelbewust zo geweest.
Ja, ja. Ja. Want op dit moment is de studentenpopulatie aan de universiteit is eigenlijk vooral een groep jongeren tussen de 19 en 25 jaar.
Ja.
Maar je kunt je voorstellen dat in de toekomst, als veel meer onzeker wordt en als bestaande beroepen verdwijnen en heel snel nieuwe beroepen opkomen, het heel belangrijk zal worden voor iedereen om te blijven leren.
Ja. Ja.
Dus dat levenslang leren, dat is nu een soort kreet die eigenlijk alleen vertaald wordt in opleidingen bij de LOI of andere private partijen.
Ja, klopt.
Maar het zou natuurlijk prachtig zijn als de universiteit zich daar ook heel actief mee bezig gaat houden. Dus gaat faciliteren dat mensen van alle leeftijden onderwijs kunnen genieten en ook van alle achtergronden.
Ja.
Dus die diversiteit van de samenleving zou weerspiegeld moeten zijn eigenlijk in de maatschappij. Dat is een van de trends waar we het over gehad
hebben. Waar jullie het over gehad hebben, inderdaad.
En dat komt onder andere naar voren door die interviews die we gehouden hebben.
Ja.
Ze zeggen van, verdomd, we moeten eigenlijk Sorry, ik mag niet vloeken.
Nou ja, je doet het met passie, dus dan mag het. Ja, ik vind het al interessant. Ik vraag me wel af, als we kijken naar het kennisniveau van Nederland, de universiteiten specifiek, dan zit dat wel goed. Moeten we dan ons al zorgen gaan maken als het gaat om internationalisering, als de omringende landen blijven ook niet stilzitten?
Nee.
Wat mogen we verwachten?
Kijk, zorgen maken. Er zijn vrij veel mensen op de universiteit die zich nu zorgen maken.
Toch wel, ja.
Ja. Er zijn mensen die vinden dat internationalisering te ver is doorgeslagen. Dat vinden het helemaal dat allerlei vakken in het Engels moeten worden gegeven.
Ja.
Terwijl het dan bijvoorbeeld gaat over Nederlandse dichtkunst.
Dan, ja, hè, dat.
Dat zijn natuurlijk excessen. Dus daar is discussie over. Of dat wel allemaal goed gaat. Of dat zo moet en zo moet blijven.
Ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook net als met de Nederlandse taal. Hè. Daar is natuurlijk ook lange tijd zo'n discussie over geweest en misschien nog steeds gaande. Vooral als je ziet dat er zoveel andere woorden nu...
Dat die in het Engels komen, bedoel
je? Ontzettend veel gebeurt dat.
Ja. Nou ja, het is ook wel begrijpelijk. Hè? Nederland is natuurlijk onderdeel van een globale wereld.
Ja,
een globaliserende
zeker wereld.
Ja.
Ja.
Dus ja, je moet de andere kant is zeggen van we trekken die dijken hoog op en we verschuilen we ons achter.
Ja.
Ja, dat is dan ook een beetje een gek idee, vind ik.
Ja.
Ja.
Nou ja, goed, internationalisering. Je ziet inderdaad dat er steeds meer Engelse termen worden toegepast. Maar dan heb ik even een praktisch voorbeeld. Hoogleraar, dat is vooral een mannelijke benaming. Maar een vrouw hoogleraar noemen vind ik altijd een beetje vreemd.
Nou, dan noem je dat professor.
Dat is dus eigenlijk
zo simpel.
Wat het zou moeten zijn.
Ja,
ja.
Professor. En of dat... hooglerares. Westerdijk had in haar paspoort hooglerares staan.
Kijk,
vond ik altijd wel geestig.
Ja, wij ook. Wist het niet, maar bij deze vinden we ook geestig.
Ik ben wel even benieuwd, hè, want je was ook verbonden aan het Descartes. Voor de History and Philosophy of the Sciences and Humanities van de Universiteit Utrecht. Yes. Wat zijn de speerpunten van dit centrum?
Dat centrum dat is een samenballing van allemaal wetenschapshistorici van verschillende disciplines. Dus je hebt de wetenschapshistoricus van de geneeskunde, van de biologie, van de farmacie, van de sociale wetenschappen, van de rechtspraak, van de ethiek. En dat is een hele klont mensen.
Ja.
Je kunt op de website gaan tellen. Uit mijn hoofd zeg ik een stuk of 40. En het zijn niet allemaal de hoogleraren hoor, maar er zijn ook allemaal onderzoekers aan verbonden. En het is een Utrechts initiatief. Bestaat nu denk ik 10 jaar of zoiets. En die wetenschapshistorici samen... Die verzorgen onderwijs, die doen eigenlijk wat alle hoogleraren doen, aan studenten in de geschiedenis en de filosofie van de wetenschap.
Ja.
En ze doen onderzoek met elkaar.
Oké. Okay.
Op het gebied van allerlei geschiedenis. En daar komen publicaties uit.
Ja,
zoals
precies.
Zoals dat gebruikelijk is aan de universiteit.
En zeker voor
want
jij
hebt heel veel publicaties gedaan ook, hè?
Ik heb vrij veel geschreven, ja, vind ik zelf.
Ja.
Maar wat ik net zei, dus dat waren vooral boeken in opdracht.
Ja.
Dus dan heb je bijvoorbeeld de Nederlandse Botanische Vereniging, om een dwarsstraat te noemen.
Ja.
Die was, ik meen, 150. En die zei, wil jij, toen was ik nog freelancer.
Ja.
Vind je het leuk om een boek te schrijven over ons? Ja, dat vind ik heel leuk, want ik vind biologen en botanici vooral heel interessant.
Oh,
dus, dus dat heb ik dan gedaan. En in de laatste 10 jaar van dat freelance bestaan was ik wel verbonden aan het Descartes Centrum, maar ik ben nooit in dienst geweest of zo bij het centrum.
Oké.
Nee.
Ja.
Maar het is wel fijn om collega's te hebben met wie je toch zo nu en dan je ideeën kunt bespreken.
Zeker,
en even kunt checken of je het allemaal nog wel helder ziet.
Ja.
Want als je helemaal in je eentje werkt, dan is het ook wel riskant. Dan kan je helemaal gaan geloven in je eigen verhalen zonder dat iemand je ooit tegenspreekt.
Ja, dat is ook niet
goed. Wat leuk dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk veel auteurs die werken gewoon op die manier. Produceren ook mooie boeken en publicaties. Maar ja, je moet natuurlijk wel connected blijven met wat er allemaal om je heen gebeurt.
Dat is heel belangrijk.
Ja, kijk, als je een roman schrijft, hoeft dat misschien niet.
Dan misschien weer niet.
Nee. Maar als je aanspraak wil maken op wetenschappelijke betrouwbaarheid... Dan moet datgene wat je schrijft natuurlijk kloppen. En er zitten altijd interpretaties bij. Dus dan is het altijd fijn om die even te checken bij je collega's. En daarom vond ik het heel fijn dat het Descartes Centrum er was. En dat ik daar mee mocht draaien bij seminars en colloquia. Collega's spreken. Ze tippen je ook weer eens over een nieuwe publicatie die je zelf over het hoofd zou zien. Eigenlijk, als ik er nu zo over praat, denk ik, door dat samenwerkingsverband met het Descartes Centrum realiseerde ik me weer hoe prettig het is om in zo'n club te functioneren.
Ja.
En dat je samen toch verder komt dan in je eentje.
Ja, sta je toch sterker, kennisdeling enzovoorts. Ja. Dus dat is altijd heel goed.
Ja. En dat komt bij het Rathenau-instituut allemaal samen. Want dat is een grote groep mensen. Een hele fijne groep. Prettig samenwerken. En ook heel erg verbonden is met de actualiteit. Ja. Dus de geschiedenis is een beetje passé. Okay. Voor mij. Dat is klaar.
Voor jou inderdaad. Ja, want is er ook een zekere mate van subjectiviteit aan de orde op het moment dat je een publicatie doet? Of probeer je dat altijd zo objectief te maken?
Het ligt aan wat voor publicatie het is. Kijk, als ik een verhaal schrijf over Johanna Westerdijk, dan is het een biografie.
Ja.
En dan moet je natuurlijk gewoon de feiten, die moeten kloppen. Maar je gaat ook een interpretatie geven van, of je gaat proberen de rode draad van haar leven te begrijpen.
Ja, precies.
En daar zit een interpretatie bij. Dat kan niet anders. Anders zou het een soort chronologie worden. Ze is dan en dan geboren.
Ja.
Nee, dat
ze
is
ging
niet.
Naar school en ze ging weer dood. Ja, wie wil dat lezen? Dat is niet interessant.
Nee,
dus dat is niet interessant.
Je moet daar toch een duiding aan geven.
Ja. Nou, zeker.
Maar als we bij het Rathenau Instituut in kaart brengen hoe de financieringstromen van de universiteiten lopen. Ja, daar zit ook wel. Dan maak je ook wel een keuze over het tijdperk wat je weergeeft. Ja. En de kleur van de grafiek. Maar
dan
hebben we toch over iets anders.
Ja, inderdaad. We gaan heel eventjes eruit voor een kleine, korte muzikale break. En dan zijn we zo meteen weer terug.
Is no sad or sorry dream. This is no blind faith. Your love.
zijn in gesprek met Patricia Vaassen van het Rathenau Instituut. We hebben het zojuist even gehad over wat zij heeft gedaan met betrekking tot universiteiten. Wat zijn jouw globale bevindingen naar aanleiding van dat onderzoek? Kun je daar iets over zeggen met betrekking tot het belang van universiteiten voor Nederland?
Ja, we hebben er 14 en ze zijn ontzettend belangrijk voor Nederland, omdat ze toch samen met de hogescholen ervoor zorgen dat de bevolking goed opgeleid kan worden. Samen met de hogescholen onderzoek gedaan wordt. Al dan niet naar problemen die heel maatschappelijk urgent zijn. En die functies, onderzoek en onderwijs,
ja,
en het leveren en delen van kennis met de samenleving, dat zijn toch de belangrijkste functies van die instellingen. En daarom is het heel belangrijk dat ze in staat zijn om hun werk goed te doen.
Ja, ja, waar ik een beetje naartoe wil is ook dat we allemaal misschien ook het idee hebben dat er altijd een budget-issue is. Zie jij dat ook zo? Dat het vaak lastig is om met het budget wat ze dan krijgen om zo goed mogelijk service te verlenen?
Dat is maar aan wie je het vraagt.
Ja, ja, ja. Ja.
Kijk, vanuit de universiteiten komt heel regelmatig de noodkreet. Het gaat niet goed. We krijgen te weinig geld. Het Rathenau Instituut doet veel onderzoek naar die financiering. En we hebben vastgesteld dat het in absolute aantallen stijgt, het budget.
Ja.
Ja, zeggen de universiteiten dan. Maar de studentenaantallen stijgen ook enorm. Dat klopt ook.
Ja.
Procentueel gezien van het gemeten naar het aandeel
bruto nationaal product?
Dat.
Oh ja, ja.
Is het vrij stabiel?
Wel stabiel.
Vrij stabiel. Dus ja, het is maar net aan wie je het vraagt. Uiteindelijk. Ik denk niet dat er veel mensen zullen zijn die zeggen het is helemaal van de universiteit. We zijn dolgelukkig met wat we krijgen.
Ja.
Er zit onder dat veel van de financiering in competitie wordt verkregen. En dat levert ook zo zijn eigen bezwaren en moeilijkheden op.
Ja.
Onderzoekers die met elkaar in competitie zijn.
Ja.
De een krijgt het geld wel en de ander niet.
Dat is ook wel jammer dat dat dan zo moet zijn.
Nou ja, goed, daar is ook vrij veel gemoppen over.
Ja.
Nou ja, het is een spanningsveld continu, denk ik.
Ja.
Ja. Nou, heb jij naast universiteiten ook andere kennisorganisaties, heb je wat voor gedaan? Kun je ons vertellen wat je hebt gedaan?
Ja.
Enkele voorbeelden misschien?
Het tweede project, het grote project waar ik bij betrokken ben, dat heet publieke kennisorganisaties.
Oké. Okay.
Heel goed hoor.
En je kondigt dus eerder aan als niet-academische kennisinstellingen.
Oh.
Dat was een term die hebben we gaandeweg het onderzoek afgeschaft. Want
voortschrijdend inzicht.
Ja, iets wat iets niet is, dat is geen goede benaming. Bovendien is de afkorting heel vervelend. Een niet-academische kennisinstelling is een NAC.
Een
NAC is net niks. Dus dat hebben we afgeschaft.
Oké,
dus
straks als jullie voetballen, hè?
Dus een van de uitkomsten van het onderzoek was al, we hebben een goede term om ze te omschrijven. Publieke kennisorganisaties zijn kennisorganisaties zoals het KNMI, het RIVM of TNO. Dat zijn dus geen universiteiten. Dus als het over wetenschap gaat, gaat het vaak alleen over universiteiten.
Ja.
Vaak nog wel een beetje over hogescholen, omdat die onderwijsfunctie natuurlijk heel belangrijk is. Maar daarnaast hebben we publieke kennisorganisaties die ook onderzoek doen, wetenschappelijk onderzoek doen. En dat doen ze om de maatschappij van dienst te zijn. Bijvoorbeeld met weerwaarschuwingen van het KNMI.
Ja.
Of met vaccinatieprogramma's van het RIVM. Of met forensisch onderzoek van het Nationaal Forensisch Instituut. En dat zijn dus hele zijn puur wetenschappelijke instituten. Maar ze hebben een ontzettende publieke missie, een belangrijke missie voor maatschappij en ook voor het beleid. Van die groep stelden wij op een zeker moment vast. Onze poging was om ze als groep te definiëren. Ik ga nu al zeggen, van die groep was weinig bekend. Maar wat wij probeerden is om ze als groep te definiëren. Een aantal kenmerken die ze delen met elkaar. Dat is onderdeel geweest van het project. En we hebben ook in kaart gebracht hoe hun financiering was.
Ja.
Daarvan hebben we gezien dat die wel gestaag terugloopt.
Ja.
En daarvan hebben we gezegd, nou, dat kan misschien hun publieke missie in gevaar brengen.
Ja.
Want als ze steeds meer geld moeten gaan doen voor private partijen, dan kunnen ze misschien daar hun geld wel mee ophalen. Maar de vraag is of ze dan die vertaling nog steeds naar hun maatschappelijke missie kunnen maken.
Ja, precies. Ja, dat is wel belangrijk dat dat in stand blijft natuurlijk. Want daar gaat het uiteindelijk om.
Precies.
Ja.
Dus ja, dat is het publieke kennisorganisatieproject. Daarvan hebben we dus een feiten en cijfers gemaakt. Wie zijn het? Hoe ziet hun financiering eruit? Wat is hun rechtspositie? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Hoe verhouden ze zich tot hun ministeries? Heel feitelijk. En we hebben een aantal soort trendanalyses gedaan. Aan wat voor trends zijn ze nou onderhevig?
Ja.
En één trend is bijvoorbeeld decentralisering. Steeds meer gemeentes krijgen allerlei taken die voorheen op overheid, landelijk niveau waren belegd.
Ja, dat klopt.
En de vraag is dan een beetje, god, waar halen die gemeentes hun kennis vandaan om dat beleid goed vorm te kunnen geven? Gaan ze daarvoor naar de publieke kennisorganisaties die van oudsher die taak hebben om die kennis te ontwikkelen en te delen? Maar die zijn een beetje op landelijk niveau georganiseerd. Dus daar zagen we een wrijving.
Ja, maar dan ontbreekt ook de uniformiteit op een gegeven moment.
Dat, ja. Maar goed, dat is wel die uniformiteit, of het gebrek daaraan, is een reden of is een motivatie voor die decentralisatie geweest. Hè? Want er is gezegd, niet elke gemeente is hetzelfde.
Ja.
Bevolkingsopbouw is heel anders. En dus moet ook het beleid misschien...
Ja,
op het gebied van zorg meer toegesneden zijn. En een gemeente met veel ouderen zal misschien meer moeten investeren op ouderenbeleid. En een gemeente die veel internationale toeristen heeft, die zal misschien iets moeten gaan doen met acute zorg voor buitenlandse toeristen. Ik weet niet of daar een beleidslijn voor is. Maar snap je die verschillen?
Ja, dus dat bedoel ik ook. Dat er ergens wel een bepaald punt is die voor iedereen dan wel gelijk zou zijn.
Ja. Nou ja, dat hebben we dus gesignaleerd en gerapporteerd.
Okay.
En een debat over.
Nou, heel goed. Het is veel opgepakt, hè? Ook in het parlement, alles wat jullie doen.
Ja.
En het is best wel complexe materie, denk ik. Het is niet zomaar dat je dat allemaal in één groepje kan vangen en dan is dat het.
Ja.
Daar komt veel meer bij kijken.
Het gaat heel snel de tijd hier altijd.
Ja.
En je hebt namelijk ook een prachtig boek geschreven over het leven van Johanna Westerdijk. Kun je ons vertellen wat deze vrouw voor jou betekende?
Ze is wel een voorbeeld geworden. Dat was ze niet vanaf het begin. In eerste instantie vond ik het gewoon een boeiend fenomeen. Zo'n eerste vrouwelijke hoogleraar.
Ja.
Maar naarmate ik me dieper in haar leven heb verdiept, is ze wel een soort voorbeeld geworden. Ze is wel een inspiratiebron.
Ja.
Letterlijk een voorbeeld, een rolmodel heet het ook wel. En gaandeweg is denk ik ook wel die functie heel belangrijk geworden als reden waarom ik dat boek gemaakt heb.
Ja, want het
ging gelijk op eigenlijk.
Okay. Ja. De titel is Johanna Westerdijk, een beetje opstandigheid en de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. Vanwaar die titel?
Een beetje opstandigheid. Dat gebruikt ze volgens mij in haar afscheidsreden.
Aha.
In 1952 neemt ze afscheid als hoogleraar. Dat is na 35 jaar uit mijn hoofd. En dan blikt ze terug op haar leven. En dan zegt ze dat ze een fijne jeugd heeft gehad. En dat ze is gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Maar dat het haar daar toch tegenviel. De colleges van Hugo de Vries vond ze toch te saai op een zeker moment.
Oh,
en letterlijk zegt ze dan, een beetje opstandigheid bracht mij ertoe om mijn onderdak te gaan zoeken bij de assistent van Hugo de Vries.
Ja.
Die deed aan plantenziektekunde. En dat mocht. En dat is het begin van mijn carrière geweest als plantenziektekundige.
Ja.
En dat beetje opstandigheid, dat is natuurlijk een understatement van Joëlse. was mooi om in de titel te gebruiken.
Ja.
Okay.
Ja, het was inderdaad een understatement van Joëlse. Want ik heb wat quotes en dergelijke gelezen ook over haar. En het was geen doorsnee type vrouw.
Nee, het was een hele uitzonderlijke vrouw.
Ja.
En dat ben ik meer en meer gaan realiseren.
Gaan realiseren inderdaad.
Ja.
Jouw boek is ook niet onopgemerkt gebleven, want je hebt een prijs daarvoor in de wacht gesleept.
Ja.
Boerhaven, biografieprijs, 2015.
Ja.
Hoe heb je dat ontvangen? Wat vond je daarvan dat je die erkenning kreeg?
Dat vond ik fantastisch. Nee, nou, ik vond het geweldig.
Ben je lang met het boek bezig geweest?
Dus mijn hele carrière als freelancer.
Ja.
Veel geschreven over biologie. Nederlandse biologie. En dan kom je haar gewoon op de derde bladzijde tegen.
Dat wil wel wat zeggen natuurlijk.
Dus ik kwam haar steeds tegen. Wat dat betreft was ze hardnekkig. En in elk boek wat ik schreef kwam ze wel op een of andere manier om de hoek kijken.
Ja.
Dus als je me nou vraagt, hoe lang ben je met haar bezig? Nou, heel lang. Dus zolang als ik al weet dat ze bestaat, dat is wel zeker 30 jaar.
Zo. Ja. En ze is ook een role model voor jou geweest.
Ja.
Ja.
Maar goed, dat idee om echt een boek over haar te schrijven, dat is denk ik 10 jaar geleden begonnen.
Oké.
Toen ben ik het ook echt gaan doen met het aanvragen van een beurs om naar Zuid-Afrika te kunnen gaan, om daar nog met iemand te spreken die nog leefde, die haar gekend had. Weet je, bedoel, dan op een zeker moment ben je een drempel over als je die beurs hebt gekregen.
Ja.
Moet je ook naar Zuid-Afrika.
Ja.
En dan moet je ook die interviews gaan doen en dan is er geen weg terug. Want ja, zo'n fonds vraagt natuurlijk ook, hallo,
wanneer komt de boek?
Dus je bouwt, je bouwt ook een paar omgevingsfactoren in waardoor je het af moet maken. Ja. En dat is denk ik in 2007 begonnen of zo. En toen kwam er eerst nog een ander boek tussendoor, dat moest ook geschreven. Dus toen moest Westerdijk weer even in de kast. Maar toen dat klaar was, heb ik gezegd, oké, nu doe ik even helemaal niks anders totdat dat boek af is. En dat was in 2012 af.
Heel mooi hoor.
Nou ja, goed, een lange tijd mee bezig bent geweest. Dus daarom dacht ik van, ja, wat vond je hiervan? Het heeft nog wel wat voet in de aarde gehad. Een lang proces. Dus ik kan me voorstellen dat je super blij bent als je zo'n erkenning krijgt.
Ja, nee,
want wat ik me ook afvraag is, is er nooit eerder een soortgelijke publicatie geweest?
Nee, dat vond ik dus ook het gekke.
Dat vraag ik me dan af inderdaad.
Ja, dat vond ik dus ook het gekke eigenlijk. Ja. Ze is wel beschreven door een aantal andere historici die bijvoorbeeld boeken maken over vrouwen in de wetenschap. Hele goede boeken. Ja. En dan heb je een aantal portretten van vrouwen die belangrijk zijn geweest in de wetenschap. Staat ze dan ook altijd wel tussen?
Ja. Klopt.
Er is een boekje gemaakt van een hele goede vriendin van haar, die over haar heeft geschreven. Dat is een leuk boekje, maar is heel erg gekleurd door de vriendschap.
Ja.
Okay.
Dat zijn eigenlijk de belangrijkste publicaties die er waren. En ik vond het zo, kijk, het is ook een beetje te verklaren. Ze had heel veel functies. Ze was directrice van verschillende instituten. Ze was op 2 universiteiten hoogleraar.
Ja.
En de neiging bestaat om haar altijd vanuit een van die perspectieven te nemen. Of als directrice van het Schimmellab, of als directrice van het plantenziektekundig lab, of als hoogleraar. En juist die veelheid, dat ging optellen. Dan dacht ik, dat maakt het de moeite waard om één portret te maken van haar.
Ja.
Maar ik denk dat het wel moeilijk is om al die functies te stapelen.
Ja.
Het is niet moeilijk, maar het was nog niet gebeurd. Het was nog niet gebeurd.
Nee. Ja.
Er was nog niet iemand op het idee gekomen.
Ja. Nou ja, goed idee. En je bent er, je hebt de erkenning
goed
daar ook voor gekregen.
Ja.
Want het is een markante vrouw geweest in haar tijd.
Het is trouwens geestig dat je haar markant noemt. Want de ondertitel van dat boekje van die vriendin is Westerdijk een markante persoonlijkheid.
Kijk
eens aan.
Ze hier boven tafel.
Dank
je
wel.
Je weet het maar nooit.
Ja, want ze is wel een doorzetter gebleken. Ze heeft volgens mij niet meteen toekenning gekregen om te gaan studeren. Ze was afgewezen, geloof ik.
Oh ja, dat is. Nee, nou, afgewezen. Ze had niet de goede papieren.
Niet de goede papieren.
Nee.
Ja.
Ze is na het basisonderwijs is ze naar de meer uitgebreid lager onderwijs gegaan, de MUDO.
Ja.
En daarna naar de HBS. Maar niet als leerling, maar als toehoorder.
Ja.
Ik weet echt niet waarom, maar goed, niet als leerling. Daar moest ze ook toelatingsexamen voor doen in die tijd. Dat heeft ze niet gedaan. Ze is toehoorder geweest.
Ja. Ja.
Toen wilde ze daarna naar de universiteit. Maar ja, zonder gymnasiumdiploma mocht je toen niet naar de universiteit. Dus ook daar is ze gaan toehoren.
Ja.
En heeft ze een landelijk examen gedaan om een acte te krijgen om onderwijs te kunnen geven. Dus ze werd gewoon lerares. Daar is ze voor gaan studeren.
Dat is iets wat ze echt ook wilde.
Op dat moment denk ik wel.
Dan wel.
Lerares willen worden aan een HBS. Ja. Maar ik denk dat ze tijdens dat studeren, en met dat beetje opstandigheid, erachter kwam dat ze ook wilde promoveren. Nou, dat kon natuurlijk ook weer niet, want dan had ze de goede papieren niet voor.
Klopt.
Dus toen is ze uitgeweken naar het buitenland.
Ja.
Dus doorzetter, ja.
En nou, uiteindelijk is ze terechtgekomen bij dat verhaal van schimmelculturen.
Ja.
Plantenkunde.
Een plantenkunde. Hoe is dat gegaan? Kwam dat zomaar op de pad?
Ja, nou ja, ze is gepromoveerd in Zürich uiteindelijk. Ja. En via connecties uitgenodigd om directrice te worden van het plantenziektekundig lab.
Ja.
En dat was eigenlijk een, om het heel plat te zeggen, eigenlijk een baan die niemand anders wilde.
Oké. Okay. Maar zij heeft dat aangepakt en zij heeft er wat moois van gemaakt.
Iets prachtigs van gemaakt, ja.
Ja.
En toen ze daar een jaar directrice was,
toen
vroeg een van haar hoogleraren, wil je misschien ook die kleine collecties schimmels onder je hoede nemen?
Oh, oké. Okay.
70. Ja, hoor, dat is prima. Schimmels zijn vaak veroorzaker van plantenziekten, dus
het paste gewoon.
Dat paste heel goed in haar missie. En dat is later uitgegroeid tot het Centraal Bureau voor Schimmelcultuur, zoals ze directrice van werd. Dus ze was om te beginnen directrice van 2 onafhankelijke instituten. En daar kwamen die dubbele hooglerarenschappen.
Ja.
Zie je maar weer, hè, hoe iets dan uiteindelijk via een omweg toch tot zoiets groots en moois zich uitkristalliseert. Dat is echt
Want voor de luisteraars, schimmelcultures, wat voor een belang heeft dat voor onze maatschappij?
Schimmels, daar kun je ontzettend veel producten van maken. Bier en brood en wijn.
Ja.
Gisten, schimmels en gisten. Maar ze kunnen ook ziektes veroorzaken. Ze kunnen naar zijn. Maar ze ruimen ook alle rommel in de natuur op.
Ja. Okay.
En het is natuurlijk een belangrijke grondstof voor medicijnen. Penicilline is gemaakt van de schimmel.
Ja.
Kijk.
Dus zonder schimmels zouden we dus ook niet ver komen.
Niet ver komen.
Ja.
Kijk.
En haar instelling had unieke schimmels in een reageerbuis. En iedereen die erin wilde, kon hem kopen. En iedereen die een nieuwe vond, kon hem insturen. En die werd dan bij de collectie gevoegd.
Wat goed, ja.
En die collectie, die bestaat nog. En dat is nog steeds de grootste ter wereld. Ja. En nu is het instituut, dat vroeger het Centraal Bureau voor Schimmelculturen heette. Dat is nu naar haar vernoemd vorig jaar. Dat heet nu het Westerdijk Instituut.
Ja. Nou, kijk.
Toch ook weer erkenning.
Ja, zeker. Nou, heel belangrijk natuurlijk. Hè. Ja. Vooral, ze komt van ver en dan uiteindelijk tot zoiets. Dat is natuurlijk ontzettend leuk.
Ja. En wat haar ook als rolmodel maakt, vind ik, dat ze zag dat meisjes en vrouwen ondervertegenwoordigd waren in de wetenschap. Ze maakte daar niet een activistisch programma van, maar ze zorgde er wel voor dat de helft van haar promovendi vrouw was.
Ja.
En dat ze omringd was door vrouwelijke assistenten op haar lab.
Ja.
Dus ze zorgde er inderdaad gewoon voor dat de ongelijkheid in haar nabijheid werd opgeheven.
Ja, want die was natuurlijk heel sterk.
Ja.
Ja. Heeft een goede bijdrage geleverd inderdaad.
Ja,
maar ze was niet echt een vrouw die... maakte eigenlijk niet uit of je man of vrouw was, als je maar goed je werk deed, toch?
Ja, maar ondertussen zag ze natuurlijk wel dat met dat gelijkheidsprincipe...
Ja.
Dus ook de vrouwen een plek verdienden en dat niet overal zo was.
Nee.
Ja.
Hoe reageerden de mannen in die tijd daarop? Die zagen op een gegeven moment allemaal vrouwen binnenkomen. Die denken, wat gebeurt hier?
Ja. Ik denk dat een aantal haar wel een beetje eng vonden.
Ja.
Een beetje eng, ja.
Maar volgens mij had ze ook een beetje mannelijk gedrag, toch?
Nou ja.
Was dat een compensatie? Of,
Ik denk dat als iemand authentiek is, dat zij het was.
Ja.
Ze deed in elk geval niet aan handwerkjes.
Ze deed niet aan handwerkjes. Ze hield van dansen. Ze hield van feestje.
Ja.
Ze was niet kinderachtig in haar gedrag. Bedoel, ze zei waar het op stond.
Ja.
Er doen talloze verhalen over haar de ronde. Met of zonder sigaar en op de hooglerarenkrans.
Ja.
De enige man in het gezelschap. Ik bedoel, wat ook wel zo over Wilhelmina is gezegd.
Ja.
Is dat zo?
Ja, dat geldt ook voor haar. Ja.
Ja.
Oh, okay.
Ja, toch een tikkeltje vrij gevochten, hè, zullen we het maar noemen.
Een beetje understatement.
Een beetje wel. Goh, ik vind het echt een super interessant verhaal. Hartstikke leuk om dit allemaal zo met elkaar te bespreken. De tijd gaat enorm. We zijn er eigenlijk alweer doorheen. Maar volgens mij heb jij nog een vraag die jij zeker wilde stellen.
Nou, eigenlijk heb ik nog wel heel veel vragen.
Ja,
want over zo'n figuur als Johanna Westerdijk kun je waarschijnlijk wel uren praten. Want zij heeft natuurlijk zoveel betekend, zoveel gedaan. Maar ik vond de titel van Goh zo leuk. Een beetje opstandigheid. Die vraag heb ik aan jou ook, Patricia. Ben jij ook een beetje opstandig?
Misschien niet heel opzichtig.
Niet heel opzichtig, nee.
Dat betekent dus dat ze goed opstandig kan zijn.
Nou, ik denk dat het goed is voor elk mens om een beetje opstandigheid te hebben. Want dat brengt ons ook wel verder. Want anders blijf je ook altijd in vaste patronen zitten. En wat ik ook leuk vind van jou is dat je dat onderzoeken, dat doe je heel graag. Veel gepubliceerd, mooie boeken geschreven. En je deelt ook, hè? En door die samenwerking aan te gaan, is dat ook wel iets wat heel belangrijk is. Dat wel meer mensen ook ter harte mogen nemen van ga samenwerken, kennis delen. Dat is eigenlijk waar het ook om gaat. Je ziet dat ook in de semi-overheden, alle gemeenten. Die zouden ook wat meer op elkaar afgestemd kunnen worden, is mijn persoonlijke idee. Want als iemand bij gemeente X iets heeft bedacht en daar is een best practice van, waarom dat dan ook niet delen bij andere gemeenten?
Ja, kan ik mee eens zijn. Ja.
En dat geldt natuurlijk ook voor universiteiten en andere kennisinstellingen waar jullie een nieuwe naam voor hebben bedacht. Dus Patricia, heel erg bedankt. Dat was genoegen.
Ja, mij ook. Dankjewel.
Ja, zeker. Nou, en ook natuurlijk heel veel succes met de lopende projecten bij het Rathenouw Instituut.
Dank je.
Wij zijn inderdaad er alweer doorheen, maar we hebben het ontzettend leuk gehad.
Inderdaad. Beste luisteraars, Hello Radio zit weer op voor vandaag. Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers of uitzendingen naluisteren, dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een mail naar redactie@helloradio.eu. Een fijne middag en tot volgende week.